Psalm 133 en daarvan het tweede en het derde vers. Verder uit Gods heilig woord wensen voor te lezen, dat kunt opgetekend vinden in de tweede zendbrief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En daarvan het tweede kapitel. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstammen des vleeses en een eeuwig leven. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware, dat u niemand verleidde op enige wijze. Want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des bederfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in een tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat gij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijn eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt daar reden gebracht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere bedoen zal door den geest zijns monds en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal hun God zenden in de kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat uw God van den beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaken des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeder, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader die ons heeft lief gehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroost uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag. Ons bij vernieuwen nog samen aan de plaatsen des gebeds. Uw verdraagzaamheid en uw langmoedigheid is groot over ons. En ge betoont nog aan jong en oud, klein en groot, dat ge des ontfermens niet moede nog mat zijt geworden, maar dat ge ons nog achterna wandelt met uw goddelijk getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Dat het u behagen mocht onze harten te verootmoedigen, onze zielen te vernederen, onder al de goede tierenheden die ge nog betoont en die ge nog wijst. En dat ook in deze middag, zowel onder het lezen als onder het prediken, dat onze harten nog ontsloten en geopend mochten worden voor het woord der waarheid en voor de weg der zaligheid die nog staat verkondigd te worden. Verleen ons verstand met goddelijk licht bestraald en geef dat ons samen zij in deze dag, maar ook in deze middag, niet tot een oordeel, maar tot een eeuwig voordeel voor onze zielen mag strekken. En dat ge de wonderen van uw almacht en van uw vrijmacht nog wilde verheerlijken, opdat er voor een doren nog een dennenboom, voor een distel nog een mitte mag opgaan, en het u de Heere zij tot een naam en tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden. Ge zijt aan ons niets verplicht, wij hebben de breuk gemaakt. Maar och, ge mocht uit het vrije van uw eeuwig ontfermen in Christus ons gedenken. Ons bezoeken met uw heil, ons genade verlenen onze harten. En die enige troost ons schenken in leven en in sterven. Om niet onszelf, maar het eigendom te mogen zijn en worden van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Wil u zelf nog openbaar in de bediening van uw getuigenis in de harten van uw volk. Ook in deze dag van voor- en toebereiding voor dat sacrament des heiligen avondmaals. Opdat uw volk nog opgewekt mocht worden om uw dood te verkondigen. En dat ze daar in de blijken en bewijzen van uw goddelijke liefde en van uw eeuwige verbondstrouw voor de eigen harten mocht ontvangen. Dat er nog zondaars en zondaressen tot u bekeerd mochten worden. Alle valse gronden ontdekt. Opdat we toch niet wagen zullen op een misschien en op hetgeen wat straks in de uren des doods zekerlijk zal wegvallen. Ge zijt een God die naar waarheid in binnenste ziet, als nog nooit geen waar geweest is, maakt het toch waar. En als het ooit van u geweest is, zet er eens een stempel op en geef de bedouwing van uw geest om bij in uw licht het licht te mogen aanschouwen en dat ze de smader wat hebben te antwoorden. Degene die met ons niet opgaan kunnen, geweet de adressen en geweten namen ook in het midden van ons, wil ze nog genadige bezoeken. Ge zijt aan tijd op plaats gebonden. Ook die vaders die daar in de huizen zijn en met ons niet op kunnen gaan. Den een zowel als den andere bevelen zijn in hun troon. Degene die door zowat ook met ons niet kunnen vergaderen, wil ook hun op bezoeken in deze dag. De harten op hun werk, dat ze nog een bezoek van u mochten krijgen. En een moeder die bij vernieuwen naar zoveel weten aan het huis en bed gebonden te zijn erop mocht komen. Voor de tweede maal deze middag geeft ze genade om u te herkennen. En wil verder sterken en ondersteunen. En alle wegen nog heiligen tot uw naams verheerlijking. Weduwen en wezen en weduwenaars nog versterken. Wat in de ziekenhuizen ter neder ligt ondersteunen. Dus jongens en man in de dienst des lands en op het oorlogsveld beschutten en bewaren. En al de noden in het lezen en prediken vervul ook van uw knechten. Waar dat ze uw woord zullen brengen, wil het getal nog vermeerderen. En kon het zijn ook ons uw hulp en bijstand nog rijkelijk verlenen dat we door u nog geholpen mochten worden. Zoals het zo menigmaal hebt willen doen. En dat we u eer bedoelen mogen in het heil van Sion op te zoeken. Verlos ons van onszelf. Verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. Inmiddels wordt gecollecteerd voor de kerk en voor de school. Psalm 40. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn lied en ijver brandt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Psalm 40 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Het woord van ons overdenken, dat kunt ge bij vernieuwing vinden in het heilige evangelie van Johannes. Het 16e kapitel, het 26e en 27e vers, Johannes 16. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Tot dusver. De vorige week, geliefden, hebben we stilgestaan bij het eerste gedeelte van het 26e vers. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En we hebben opgemerkt dat in dat eerste gedeelte een toezegging is ten opzichte van een gemis dat vervuld zou worden. Voor de opstanding van Christus hebben de discipelen niet gebeden in de naam van Christus. Maar na de opstanding en in zonderheid na de uitstorting van de Heilige Geest, toen het licht is opgegaan over het borgwerk van de Middelaar, sinds die tijd zijn ze gaan bidden in de naam van de Heer Jezus. We hebben in het verdere gedeelte van deze tekstwoorden een verklaring van een grote verborgenheid die in ons leven ontdekt moet worden. Een bemoediging die niemand op de wereld geven kan. En een verzekering die herinnert aan de onuitsprekelijke weldaden de levende kerk geschonken. We wensen u verder te gaan overdenken, het tweede punt, een verklaring van een grote verborgenheid die in ons leven ontdekt moet worden. Dat is verklaard in deze woorden, en ik zeg u niet dat ik een Vader voor u bidden zal. Een grote verborgenheid. Om die verborgenheid een weinig te leren kennen en in te zien, dan kan de vraag gedaan worden, hoe moet dat verklaard worden? Ik zeg u niet dat ik een Vader voor u bidden zal. Weigert de Heer Jezus om voor zijn kerk te bidden? Trekt de Heer Jezus met andere woorden zichzelf terug van zijn volk? En ik zeg u niet dat ik een Vader voor u bidden zal. Ge voelt zelf wel, gemeente, dat is een verborgenheid die hier uitgedrukt wordt. En het is alleen door het licht van God en Heilige Geest, dat we de rechte zin en mening van deze tekst kunnen inzien. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zou. Wat moet dat nu toch betekenen? Wat is nu toch de inhoud van die woorden? De Heer Jezus is toch de grote voorbidder voor zijn volk. Dat staat toch zo duidelijk in Romeinen 8. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. In Psalm 121, daar wordt Christus genoemd, de wachter Israëls, die nooit slaapt en die nimmer sluimert. In de oude rijm van dat een staat, hij waakt aan alle zijden. En dat betoont die Christus toch ten allen tijden voor zijn volk, dat hij altijd werkzaam is om voor dat volk te bidden. Hij draagt toch bij dagen en bij nachten al de noden en al de behoeften van zijn volk op aan de troon der genade. Maar je begrijpt wel, geliefden, daar moet wat anders naar voren komen vanmiddag om deze waarheid te verklaren. En ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zou. Wij maken een onderscheid tussen algemene genade en bijzondere genade. In het vragenboek van Hellenbroek staat dat zeer duidelijk. Maar wanneer we nu over de bijzondere genade gaan spreken, dat is de genade die betreft de uitverkoren kerk. Hoewel dat ook Gods kinderen in de uiterlijke weldaden delen, waarvoor dat volk door Christus alles verworven is. Maar wanneer ik nu ga spreken vanmiddag over de bijzondere genade, dan ga ik op een drieërlei wijze daarvan spreken. Ten eerste vrije genade. Ten tweede, verworvene genade. En ten derde, toegepaste genade. Wat verstaat nu onder vrije genade? Daar verstaan we onder die genade die openbaar wordt en geworden is in de eeuwige verkiezende liefde Gods. De verworvene genade dat is de roepen, de rechtvaardig maken en de heilig maken. En eenmaal de heerlijk maken. Waarom worden die weldaden nu verworvene genade genoemd? Omdat die genaden, die zijn door de Heer Jezus Christus verworven. Daar heeft hij zichzelf voor opgeofferd. In den dood, ja in den dood. Des kruises. En die verworvene genade, die houdt weer verband met de toepassende genade. Want hetgeen wat Christus voorwerpelijk verworven heeft, dat moet onderwerpelijk door Gods geest worden toegepast. De Heer Jezus wordt genoemd de knecht des vaders. Jesaja 42 vers 1. De Heilige Geest is met eerbied uitgedrukt de knecht van Christus. Want die Heilige Geest, er staat van geschreven, dat hij niet van zichzelf zal spreken. Maar die Heilige Geest, die zal indachtig maken alles wat ik tot u gesproken heb. Met eerbied uitgedrukt, want het is een grote verborgenheid. Met eerbied uitgedrukt, elke persoon heeft zijn personele eigenschap. De personele eigenschap van de Vader is dat hij van zichzelf en door zichzelf bestaat. De personele eigenschap van de Zoon, dat is dat hij gegenereerd is van de Vader en wordt gegenereerd. En de Heilige Geest, de persoonlijke eigenschap van de Heilige Geest, dat is dat hij uitgaat van de Vader en van de Zoon. Nu, de verkiezing die vloeit rechtstreeks uit het hart des paars. Vanzelf, wanneer we het over de verkiezing hebben, dan kunnen we de Zoon of de Heilige Geest daar niet van uitsluiten. Want die zijn ook daarin begrepen. Er staat in Efeze 1, vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, dat is in Christus, van voor de grondlegging der wereld. Er zijn vele plaatsen waar gesproken wordt over de liefde des vaders. En ook over de liefde des zoons. Maar alleen in Romeinen 15 vers 30, ik zal die tekst nog een keer noemen, en ik hoop dat je hem in je leven niet meer vergeten zult. In Romeinen 15 vers 30 wordt gesproken over de liefde des Heiligen Geestes. Het is van grote betekenis, geliefden. De grootste betekenis dat we die liefde persoonlijk kennen, maar ook dat we uitwendig daar kennis van dragen, omdat er onderscheidelijk
over de liefde des Heiligen Geestes daar gesproken wordt. Ik zou zeggen vanmiddag een verborgen schat die in de diepte der eeuwigheid gevonden wordt. De liefde des Heiligen Geestes. Maar nu de verkiezing, die gaat uit rechtstreeks van de Vader. Het is de wil des Vaders geweest om mensen te verkiezen en om zondaars te zalen. Diezelfde wil, die was ook bij de Zoon. En diezelfde wil was ook bij de Heilige Geest. En nu gaat het, wanneer de Heer Jezus zegt, en ik zeg u niet, dat ik de Vader voor u bidden zal, dan gaat dat over de vrije genade Gods. Die vrije genade die is door Christus nooit verdiend en die is door Christus nooit verworven. Het is dus niet om Christus. Het is wel door Christus, maar niet om Christus. En ik zeg u niet dat ik een Vader voor u bidden zal. Dat betekent hier dus dat de Heere Jezus nooit bidt voor de vrije genade Gods. Want die vrije genade die was er van eeuwigheid in het hart des Vaders. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Dat is een vrije liefde. Dat is een soevereine liefde. Dat is een onafgebroken liefde. Dat is een liefde die nooit verminderd kan worden. Dat is een liefde die eeuwig dezelfde is en een liefde die eeuwig blijft. Als Gods volk met David mag zeggen, God heb ik lief. Dan heeft dat een begin in het leven gekregen. Maar niet alleen dat. Dat is ook niet altijd hetzelfde. Dat is niet altijd even sterk. Er zijn zoveel tijden, dan zeggen ze, Heere, zou er wel één liefdeloos mens op de wereld zwerven als dat ik ben? Zou er wel één mens zijn zo koud, zo hard, zo ongevoelig? Maar dat bestaat bij God niet, nee. Die liefde die is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid dezelfde. De Heere Jezus die is door de Vader ook verkoren tot het ambt van borg en middelaar. Vrij en soeverein. En zo is de kerk van eeuwigheid ook verkoren. Dus dat is een genade die niet verworven is. En dat is ook geen genade die verdiend is. Dat staat de Heer Jezus ten dien opzichte ook buiten. Niet als de Zoon Gods, maar als de Heer Jezus, als de borg en middelaar van zijn kerk. En ik bid niet, ik zeg u niet, dat ik de Vader voor u bidden zal. Dus met eerbied uitgedrukt, ik bid niet als de Vader voor u, dat je in die vrije liefde en in dat vrije genadewerk, dat je daar een plaats mag krijgen. Dat kan niet. Dat kan de Heer Jezus nooit voor bidden. Want dat hebben ze van eeuwigheid gehad. Het is alles uit de eeuwigheid geleden. Maar je gevoelt wel de weinige woorden die ik vanmiddag reeds gesproken heb, dat het een zaak is die zeer verborgen ligt, waar je niet veel over hoort praten. En wat is de reden dat er zo weinig over gepraat wordt? Of helemaal niet over gepraat wordt? Omdat de kennis, die onderscheiden kennis, zelfs onder Gods kinderen, zo gemist wordt. Och, mijn hoorders, schaamte mocht onze aangezichten wel bedekken. We mochten wel zeggen, o God, wat weet ik ervan en wat ken ik ervan. En het is geen wonder dat Gods volk zoveel in de banden over de wereld loopt. Och ja, daar is een juichend christendom in onze dagen ook, dat nooit in de banden zit. Er is een christendom dat nooit twijfelt, dat altijd gelukkig is, dat altijd opgewekt is. We zullen daar verder niet op ingaan vanmiddag. Want als straks de dood komt, dan zal het een bittere teleurstelling zijn, geliefden. Och, in het algemeen, ze praten over de hemel, of dat het zomaar een huis is ergens in Chicago, waar ze straks instappen zullen. En als je het aan de funeral homes, op de begrafenissen hoort, en zelfs in de kranten, o, dan moeten mensen wel van rillen en beven. En zeggen, o God, waar gaat het toch naartoe? Wat een bedrog toch. Wat een bedrog. Zonder dat er ooit wat wezenlijks in de aarde gebeurd is. Iets wezenlijks. We hebben gisteravond nog bij ons in huis tegen mensen gezegd. Twee dingen noodzakelijk. Want we kunnen wel veel redeneren. Oh, we kunnen wel praten. Oh, we kunnen wel praten als Brugman. Maar twee dingen. Een droefheid naar God. En een blijdschap in God. En dat we weten waar we dat gekregen hebben, waar we dat ontvangen hebben, hoe dat toegegaan is, daar moet iets van gekend worden. Al kan een mens het uur en de dag van zijn bekering niet vertellen, maar dat een mens weet dat hij naar God bedroefd geworden is. En dat er ook bij ogenblikken wel eens in God verblijd geweest is. Er staat in Psalm 68. Verblijd u in God met ootmoed. Hij is der wezen vaderhoed en een beschermer krachtig. der weduwen in billijkheid. En in den tempel zijner heiligheid, daar heeft hij zijn woonst eendrachtig. Daar moet wat gekend worden. Maar nu mensen, als het gaat over het opwassen en over het toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus en in hetgeen wat de Heer Jezus hier zegt bij het onderzoek van deze tekst, hebben we vanzelf, dat is ook mijn verplichting, dat hebben te doen, de schrift onderzoeken. En het is me zelfs opgevallen, zelfs onder verklaarders van de waarheid, die een goede naam hebben, oh ja, vertrouwd zijn, maar dat het hier niet gevonden wordt, dat ze op dat stuk ingaan. De meesten die blijven er ver vandaan. Een bewijs gelieten dat het weinig gekend wordt. Weinig. Het onderscheid tussen de vrije genade en de verworvene genade. En waar die vrije genade uit voortvloeit. En waar de verworvene genade vandaan komt. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want daar is niet voor te bidden. Voor de vrije genade. En waarom is er niet voor te bidden? Omdat dat in de eeuwigheid ligt. In het hart des Vaders ligt. Dat is daar. En dat blijft daar. En dat zou nooit worden weggenomen. De Heer Jezus die zegt, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. En niemand zal ze uit mijn hand trekken. En dan zegt hem, ik en de Vader ben één. En als ze dan zegt, ik en de Vader ben één, dan maakt de Heer Jezus daar ook dat onderscheid. Tussen de vrije genade en de verworvene genade. Ik zeg niet dat ik een Vader voor u bidden zal. Dat staat, mijn geliefden, dat staat eeuwig vast. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw niet wankelen, nog bezwijken. En u kunt ge wel een weinigje gevoel, ik hoop het, een weinigje gevoel, als uw zielen daar licht over gekregen heeft voor hemzelf. Daar houvast in gekregen heeft voor zijn eigen hart. Hoe vast dat er dan staat. Onbeweeglijk. Daarom zegt Paulus ook. En die kende dat ook. Dat stuk. Dan zegt Paulus. Onbeweeglijk. Altijd overvloedig zijn. In het werk des Heeren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel zal zijn in de Heer. En ik zeg u niet dat ik een Vader voor u bidden zal. Of die discipelen dat toen ten volle begrepen hebben, dat is een vraag. Want eerst na de uitstort van de Heilige Geest is het licht ook voor die discipelen in haar hart opgegaan. Ik hoop, gemeente, dat het weinige dat ik van dit punt gezegd heb vanmiddag, dat ons tot onszelf mag brengen. Dat het ons brengen mag in het gemis. Dat het ons brengen mag tot de bekentenis, Heere. Wat weet ik er toch weinig van? Wat besef ik er toch weinig van? En daarom, als gevolg daarvan, mensen, zijn mijn oren veel meer open voor de duivel dan dat mijn oren voor God open zijn. Zolang als het in ons leven een bewegelijk koninkrijk is, met andere woorden, dan wordt de mens die wordt naar alle kanten heen geslingerd. Maar als het een onbewegelijk koninkrijk geworden is, dan zegt een apostel: laat ons de genade vasthouden. En wat zou Gods kerk er naar staan? Niet alleen voor zichzelf, maar in zonderheid geliefden. En dat zou de grootste drijfveer moeten zijn, dat God verheerlijkt wordt. Ik heb de uitdrukking wel eens gedaan in uw midden, waar een mens God niet in kent, daar kan een mens God ook niet in verheerlijken. En hoe meer dat er nu van dat wezen Gods en van de werken God zal kennen, hoe meer dat er aangezet zal worden om die God te zoeken en om die God te verheerlijken. Om in die kennissen van die enige, waarachtige en drieënige God, om in die kennissen toe te nemen en op te wachten. Om daar nu mee vervuld te mogen zijn. Om daar nu in te mogen leven. Om onszelf nu daarin te verlustigen. En ik zeg u niet dat ik een vader voor u bidden zal. Want in die vrije genade wou Christus zeggen dat bij hem besloten. En hoe zal dat nu tot openbaring komen? Dat volk in die genade besloten is. Dat ze daar een plaats in hebben van eeuwigheid. En dan zegt de Heer Jezus in vers 27. Want de Vader zelf heeft u lief. De Vader zelf heeft u lief. Dus, dat is nu de diepste grond van al de genaden die in uw leven tot openbaring zijn gekomen. Van roepen, rechtvaardig maken, heilig maken en straks van verheerlijking. Want de Vader zelf heeft u lief. Een bemoediging, dat was het derde vanmiddag. Een bemoediging die niemand op de wereld ons geven kan. Het leven van Gods volk, dat is een leven van strijd. Als je treft bij je ligt, mensen, dan is een duivel achter je 24 uur op een dag. Als het recht ligt. En als het recht ligt, dan heb je 24 uur op een dag ellende met jezelf. Ik Ligt het daar recht? Ja, dan ligt het terecht. Wat is kenmerk van een huichelaar? En van een hypocriet? Dat is kenmerk van die mensen. Dat ze voldaan zijn met zichzelf. Dat ze opgaan in zichzelf. En dat ze eigenlijk nergens geen behoefte aan hebben. Dat is een huichelaar. Maar wat is het levende volk van God geliefd? Ik ben ellendig. Arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het werk van God dat wordt bestreden. En natuurlijk ten ene van dat volk heeft meer strijd dan de ander. Daar is een onderscheid. Een onderscheid zelfs in de bekommerde kerk. Een onderscheid is er ook in de bevestigde kerk. Er zijn onder Gods bekommerde volk die wel strijd hebben vanzelf. Want anders, als je geen strijd hebt, dan heb je geen leven. Dan ken je geen leven. Maar de ene die kan veel makkelijker geloven als de ander. Ik zal maar proberen, of het opgaat, dat weet ik ook allemaal niet. Maar de ene, die is met een dubbeltje rijk. En de ander, die klaagt nog met een hulp. Kijk, pap. Het is maar een gelijkenis. Daar zijn er onder Gods lieve volk bevestigde zielen. Die, toen God ze overnam, zoveel ruimte in God hebben gekregen. Dat ze over de staat voor de eeuwigheid niet meer twijfelen. Job die deed dat ook niet. Paulus die deed het ook niet. Dat lag zo vast. Daar zijn zielen onder Gods bevestigde volk. Die veel strijd hebben. Dat gaat over de stand van de leven. De ene die heeft een strijd met zijn verdorvenheden. Daar zijn er die worden geplaagd in hun leven door de duivel. Met wat Huntington noemt in zijn schrijven. De darlingszins. Boezemzon. Daar zijn zielen bevestigd in de staat. Maar die worden met de dood zo verschrikkelijk aangevallen. Anderen, die kijken er overheen en die kijken er doorheen. En dat kan wel eens botsen geven, zelfs onder Gods kinderen. Kan wel eens zijn dat je zou zeggen, als die man er ook komt of die vrouw, dan komen ze er makkelijk. Dat gebeurt. Maar er is een Heere vrije. Er zijn zielen die veel mogen leven in geloofsoefeningen. Daar zijn andere zielen die veel in de liefde mogen delen. Dat werd allemaal onderscheiden in het leven van Gods volk. Daarom, de zaak waar het over gaat, dat is of de wortel der zaak in ons gevonden wordt. Daar gaat het over. En u geeft ten ere als een vrijmacht, de ene meer ruimte als de ander. De vrijheid. De vrijheid Gods in het leven van zijn volk. En u zegt hier de Heere Jezus nadat hij gezegd heeft. Ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief. Dus met eerbied gesproken de Heere Jezus zegt hier. Ik moet de Vader helemaal niet voor u bidden. Om liefde bij God te krijgen. Want de Vader zelf heeft u lief. De Vader die heeft u al lief gehad voordat ik op de wereld kwam. Voordat ik dat grote werk van de verlossing volbracht heb. Dat ik op de wereld gekomen ben. Dat is het gevolg van die liefde. Dat is het uitvloeisel van die liefde. Dat is die vrucht van die liefde. De Vader zelf heeft u lief. En u wordt de Gods kinderen dat in de leven gewaar, want er staat in Psalm 103, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, zo ontfermt zich ook de Heere over degene die hem vreest. En al is het niet met een verzekerd geloof en met een bewuste genade, maar al Gods kinderen, de kleine met de grote, die zullen wel eens ogenblikken in hun leven hebben dat ze verteerd worden onder de liefde Gods. Al is het maar een ogenblik, al is het maar eens een moment, dat er harte geraakt wordt. Dat er harte eens in vlammen opgaat. En dat ze wel eens denken. Och, als nu op het ogenblik. Als ik nu met die dominees kon praten. Met dat kind van God eens kon praten. Maar soms is het midden in de nacht. En het is weer ochtend en het is allemaal weer weg. Dus er komt niks van om er wat van te gaan vertellen. Maar toch hebben ze het gehad. Daar zijn zielen, die degene die ze bereiken wilde en wenste, dat ze het niet konden. Dat ze gingen schrijven. Soms dan krijgen we wel eens brieven en dan zeggen ze, dan schrijven ze in die brief, dat ze daar zoveel brieven geschreven hebben die nooit op postje doorgekomen zijn. Dat gebeurt ook. Eens gebeurde het dat ik er twee tegelijk kreeg. En de ene die was, ik zal maar zeggen, september of oktober 1929. En de andere die was 1933 of 1934. Ik dacht, dat is toch raar. Dat is toch raar. Maar die vrouw die verklaarde dat. Och, ze schreef, in 29 heb ik onder de waarheid gezeten. Het was in een garage, zomaar. In een autogarage. Maar dat geeft ook niet. Het is geen mooie kerk te weten. Als God er maar in komt, dan is ze. Maar ze zei, toen heb ik gezeten onder die waarheid dat het gekroopte rietje zou verbreken. En de rokende vlas ik niet uit zou brengen. En dat hij me zo bemoedigd en zo versterkt. En ik heb toen te geloven gekregen dat God de zeemaal mijn banden zou slagen. Maar ze zei, hij is nooit op de post gekomen. Nooit. Maar ik heb hem ook niet verbrand. En ze zei, nu hij een dinsdagavond bij ons gesproken. gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God, en wij God het opgelost vond. En ze zijn, nu krijgen ze alle twee tegelijk. Nu krijgen ze alle twee tegelijk. Ja. Want de Vader zelf heeft u. En u had als die zielen die had in 29 wat van die liefde gehad. Maar het was niet doorgegaan. Het was niet doorgegaan. In 33 of 34 ging het wel door. En toen had ze vrijmoedigheid om te schrijven. Maar ze krijgen er allemaal in haar leven een klein kruimeltje van te kennen. Want blijft altijd toch maar een beginsel, geliefde. Een beginsel van die eeuwige liefde in haar hart. De Vader zelf heeft u lief. En als dat nu eens waar mag worden voor dat volk. O, wat is het dan een bemoediging. En je moet rekenen, dat was de Heer Jezus die dat zei. Hij was wel waarachtig en rechtvaardig mens. Maar hij was de waarachtige en de eeuwige God. Eens wezens met een Vader. En met een Heilige Geest. Dus die bemoediging, die kwam van een goddelijke persoon. Van een goddelijk persoon, waar geen abuis bij is en in gevonden wordt. Maar een goddelijk persoon, die de waarheid zelf is. En wat een bemoediging, als het recht is ook voor de aanstaande rustdag. Daar zal Gods volk daar naar uitzien, om zijn boodschap en om zijn stem van de hemel. In haar hart te mogen horen. Dan zullen ze er naar uitzien. Dat de Heer zelf ze bemoedigt. Dat de Heer zelf ze sterkt. Want de handen opgelegd van mensen. Daar moet je maar benauwd van wezen mensen. Vliet zullen de mensen als het best. Maar. God heeft één ding gesproken. Eenmaal gesproken. Ik heb het tweemaal gehoord. Dat de sterkte God is. En als je die stem mag vernemen. Dan is het ook zo eenvoudig. Dan is het ook zo kinderlijk. Dan is het ook zo treffend. Dat als een wederantwoord dat volk mag zingen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer. Hoort mijn stem en smekingen en klagen. Het eerste van Psalm 116. laatste punt, een verzekering die herinnert aan de onuitsprekelijke weldaden, de levende kerken Gods geschonken. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl ge mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God uitgegaan ben. Onuitsprekelijke weldaden, terwijl ge mij lief gehad hebt. Gods volk, dat krijgt God lief in de leven. Dat volk, dat krijgt Christus lief in de leven. De welke ge niet gezien hebt, maar nogthans lief hebt. De harte wordt met die liefde vervuld. Dat volk, dat wordt ongelukkig in dezelfde. Naamloos ongeluk. Daar wordt van de dagen gepredigd een persoon die al de noden vervullen kan, die al de zonden verzoenen kan, die ze brengt in een verzoende gemeenschap en betrekking met God. Die Christus, die wordt daar voorgesteld. En waar zal de vrucht ervan wezen? Och, dat ik hem vinden mocht, die mijn zielen lief heeft. Job die zegt in het 24e kapitel, och, dat ik tot zijn stoel mocht komen. De harte gaat naar hem uit. Soms dan worden ze bewogen onder het lezen van de waarheid, onder de prediking van het evangelie. Terwijl dat die leraar preekt, dan zeggen ze, oh Heer Jezus, ik ken je niet. Maar mocht je jezelf eens openbaren. En als ze zichzelf een geopenbaar geeft, dan zeggen ze, oh Heer Jezus, mocht je jezelf een toch eens aan mijn zielen wegschenken. Want het was wel groot, mensen, dat Rut op de akker van Boaz mocht komen. O ja, maar elke avond als ze van die akker terugging, daar ging ze toch als een arme vrouw terug. Daar ging ze toch terug als een weduwe. Want ze stond alleen op de wereld. Och, rampdragers, rampdragers. Ik hoop dat er nog velen zijn in het midden van ons. Die vanmiddag hebben gezegd dat is mijn leven. Dat is mijn leven is verklaard. Want zo ligt het in mijn hart ook. Van den akker van Boaz wel eens wat op mogen raken. Bij handvollen op mogen raken. Zoeter dan honing. En dan horen ze, maar missen. Ik mis hem. Ik ga als een missend mens nog over de wereld. Ben toch zo ongelukkig. O, ik ben toch zo ongelukkig. Het is zelf diep in de 40 jaar geleden, misschien wel 45, dat ik op een middag in Op-Brabant dus op een gezelschap kwam. En daar zat een man zitten, een jonge man. Ik was wel veel jonger nog, maar die man die was ook nog jong. En ik keek naar die man te duren. Ik dacht, dat moet er wel een zijn die geen vreemdeling van de genade Gods is. En toen de tijd daar was om pammekander afscheid te nemen. En die man een hand gaf, ik zei tegen die man, wat bent u toch voor een mens? En toen zei die man onder een vloed van tranen, die zei, ik kan mijn armen er maar niet omheen krijgen. Ik kan mijn armen er maar niet omheen krijgen. Och, wat ging het er diep in? Ik kon zo geloven. Ik kon zo geloven. Want och, nog eens gemeente. Als we genade van God hebben, dan moet God ons helpen. Dan moet God ons helpen. En dan kunnen we ons eigen niet helpen. Tegenwoordig zijn er duizenden die helpen de rij. Och, ze gaan met een opgestoken hoofd over de wereld. De hoofd hangt nooit op de borst, hoor. Oh nee. Het is niet, zoals je leest in Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder klaar, tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die hij verwacht? Dat volk dat moet van God geholpen worden. Hoeveel zitten er in mijn midden nog? Die handeloos en voeteloos. Die er zelf niet helpen kunnen. Maar van God geholpen moeten worden. Zal gebeuren, mensen. Zal gebeuren. God zal eindelijk helpen. U die u klaar. Verbijt een Heer op zijn toekomst, heb dag. God zal je banden eenmaal breken. God zal je tranen van je ogen straks afdrogen. En dan zal de blijdschap des Heer, de sterkte van je hart zijn. Terwijl gij mij lief gehad hebt. Ja, ze hebben hem lief gehad. Ze hebben alles verlaten. Ze zijn uw gevolgd. Ze hebben me lief gehad. Ze hebben onder zijn preken gezeten, zijn wonden naar schouwd. En die liefde is niet verminderd, nee. Maar die liefde die is allemaal meer geworden, allemaal groter geworden. Terwijl gij mij lief gehad hebt. En hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ze hebben die Christus gezien, die Zoon van God. Als de gezondene des vaders. Er was nog veel bedekt en verborgen missen. Maar toch hebben ze geloofd. Daar staat in Johannes 6. We hebben geloofd en bekend. Dat gij zijt Christus. De Zoon Gods. Ze hebben het geloofd. Ze hebben de handen erop gelegd. Op dat lam Gods dat de zonde. Ter wereld wegneemt. Ze hebben gezien als van de Vader gezonden. En die ogenblikken toen hebben ze ruimte in de zielen gehad. Later hebben ze de bevestiging in de harten ervan mogen ontvangen. Och geliefden, we zullen voor vanmiddag er maar mee besluiten. Daar zitten daar weer mensen te wachten op mensen hier om mee te gaan naar huis. Dus we moeten een beetje om de tijd ook denken. We zijn hier in een kerk die ingaat en uitgaat. Maar eenmaal komt er een kerk die ingaat en die nooit meer uitgaat. Dan moet je nooit meer naar huis toe, mensen. Dan moet je nooit meer naar huis toe. Maar dan ben je voor eeuwig thuis. Dan kom je niet meer in de ellende. Dan kom je niet meer in de moeite. en niet meer in de donker. Daar zal het eeuwig licht zijn, och. Daar we tot jezelf en ons maar een keer vanmiddag. Heere, kan ik daar nu ja naar zeggen? Heere, ken ik daar nu op? Bedrieg ik mijn eigen toch niet voor de eeuwigheid? David die zei, is er een schadelijke weg. Leidt men op de rechte en eeuwige weg. De Heere die mocht de waarheid nog verkrachtigen. Hij staat nog te kloppen aan de deur van je hart. Och, leer toch eens voor een buk. Leer nog eens tot een smeken zucht kerel. Leer toch nog eens roepen, och, beloofd het is mensen vanmiddag. Dat de kerk uitgaat. En voordat de kerk uitgaat. Daar zegt Heere, och, zou je me er een deeltje van in mijn hart te willen geven? Oh, ik ben zo arm, ik ben zo ellendig en verdoemelijk van alle kanten. Als ik me in de hel werp, dan heb ik het verdiend. Al is het op slag, al is het op slag. Ik ben uw toorn en uw gramschap, dubbelweg. Maar och, gedenk in de toorn nog des onferms. De deur staat nog open voor de grootste der zondaren. Er is hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. De Heere bemoedigen zijn kerk en zijn gunstgenoten. En die geeft in het gemis ons te delen en gebracht te worden. Opdat de noodzakelijkheid tot de nauwere en meerdere kennis nemen. Ons uit genade geschonken mag worden. En dat de verheffing hun godes in onze kelen mochten zijn. Om die drie enige God te verloven en te prijzen. De Vader voor de vrije genade. De Zoon voor de verworvene genade. En de Heilige Geest voor de toepassende genade. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord. Nog bekrachtigen door uw goddelijke geest, wil het nog zegenen en zalven aan ons arme harten. Gedenk ons nog verder aan biddelijk wezen, ook in de avond van de dag brengen we ons nog samen. Verleen nog wat we nodig hebben, geef nog lust om het jong en oud, om nog op te gaan met de feestvierende menigte, en doe uw gunst nog aanschouwen, om Jezus willen amen. Onze slotzang, dat is de 83ste van de 119e psalm. Wat vrij heeft, tel ik die u werd bemind. En wat er verder volgt. Psalm 119, vers 83.
ontvang u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geef u vrede. Amen.